Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 119 en daarvan het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En wat er verder volgt in het 65ste vers van Psalm 119. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar Heere, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Vervolgens willen we lezen uit 2 Kronieken 34 en daarvan het 8ste tot en met het 21ste vers. Dus als schriftlezing wordt u genoemd 2 Kronieken 34, vers 8 tot en met 21, na Gods heilige wet en Psalm 19, vers 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dus genoemd te lezen 2 Kronieken 34, de verzen 8 tot 21. In het 18e jaar nu zijn regering, als hij het land en het huis gereinigd had, zond hij Safan, de zoon van Azalia, en Maaseia, de overste der stad, en Joa, de zoon van Joahas, de kanselier, om het huis des Heeren zijns Gods te beteren. En zij kwamen tot Hilkia, de hoge priester, en ze gaven het geld dat ten huize Gods gebracht was, hetwelk de levieten, die de dorpel bewaarden, vergaderd hadden uit de hand van Manasse en Ephraim, en uit het ganse overblijfsel van Israël, en uit gans Juda en Benjamin, en te Jeruzalem wedergekomen waren. Zij nu gaven het in de hand der verzorgers van het werk, die besteld waren over het huis des Heren. En deze gaven dat degene die het werk deden, die arbeiden aan het huis des Heren, om het huis te vermaken en te verbeteren. Want ze gaven het de werkmeesters en de bouwlieden om te gehouwen stenen te kopen en hout tot de samenvoegingen en om de huizen te zolderen die de koningen van Juda verdorven hadden. En die mannen handelden trouwelijk in dit werk en de bestelden over dezelfde waren Jahat en Obadja, levieten van de kinderen van Merari, Mitschade Zachariah en Mesullam en van de kinderen van de Kahatieten, om het werk voor te drijven, en de levieten waren alle verstandig op instrumenten van muziek. Ze waren ook over de lastdragers en de voordrijvers van allen, die in enig werk arbeiden, want uit de levieten waren schrijvers en ambtlieden en portiers. En als zij het geld uitnamen dat in het huis des Heren gebracht was, vond de priester Hilkia het wetboek des Heren, gegeven door de hand van Mozes. En Hilkia antwoordde en zeide tot Safan, de schrijver, ik heb het wetboek gevonden in het huis des Heren. En Hilkia gaf Safan het boek. En Safan droeg het boek tot de koning. Daarbenevens bracht hij nog tot de koning bescheid weder, zeggende, al wat in de hand uw knechten gegeven is, dat doen zij. En ze hebben het geld samengestort dat in het huis des Heren gevonden is, en hebben het gegeven in de hand der bestelden en in de hand dergenen die het werk maakten. Voorts gaf Safan de schrijver de koning te kennen, zeggende, Hilkia de priester heeft mij een boek gegeven, en Safan was daarin voor het aangezicht des konings. Het geschiedde nu, als de koning de woorden der wet hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. En de koning gebood Hilkia en Ahikam, de zoon van Safan, en Abdon, de zoon van Micha, en Safan, de schrijver, en Asaja, de knecht des konings, zeggende, gaat heen, vraag den Heere voor mij en voor de overgeblevenen in Israël en in Juda over de woorden deze boekstad gevonden is, want de grimmigheid des Heeren is groot, die over ons uitgegoten is, omdat onze vaders niet hebben gehouden het woord des Heeren om te doen naar al hetgeen in dat boek geschreven is. Tot zover de schriftlezing.
We willen, gemeente, deze morgen voor de derde maal met Gods hulp stilstaan bij het leven van koning Josia. En vers 8 tot en met 21 vraagt deze morgen de aandacht, bijzonder vers 14 en 15 en vers 18 tot en met 21. En die versen willen we nogmaals met elkaar lezen. 2 Kronieken 34 vanaf het 14e vers. En als zij het geld uitnamen dat in het huis des Heren gebracht was, vond de priester Hilkia het wetboek des Heren, gegeven door de hand van Mozes. En Hilkia antwoordde en zeide tot Safan de schrijver, ik heb het wetboek gevonden in het huis des Heren. En Hilkia gaf Safan dat boek. En dan vanaf vers 18, voorts gaf Safan de schrijver de koning te kennen, zeggende, Hilkia de priester heeft mij een boek gegeven. En Safan las daarin voor het aangezicht des konings. Het geschiedde nu, als de koning de woorden der wet hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. En de koning gebood Hilkia en Ahikam, de zoon van Safan, en Abdon, de zoon van Micha, en Safan de schrijver, en Asaja, de knecht des konings, zeggende, gaat heen, vraag de Heere voor mij en voor het overgeblevene in Israël en in Juda over de woorden deze boeks dat gevonden is, want de grimmigheid des Heren is groot, die over ons uitgegoten is, omdat onze vaderen niet gehouden hebben het woord des Heren om te doen naar al hetgeen dat in dat boek geschreven is. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Het is, Heere, door uw trouwe goedheid dat wij deze morgen er mogen zijn en hier mogen zijn. U hebt ons over de onzekere reis van ons leven gespaard en gegeven dat we opnieuw een rustdag, een dag aan uw dienst gewijd mogen ontvangen. En Heere, wilt u deze morgen uw woord voor ons openen? We hopen een oude geschiedenis te lezen en te overdenken, maar laat die oude geschiedenis, die op het eerste gezicht en op het eerste gehoor misschien heel ver bij ons vandaan kan staan, nieuw mogen worden. Ja, wilt u door uw Heilige Geest zo werken dat de woorden van de schriftlezing en van de tekst, die toch niet anders dan uw woorden zijn, ook kracht mogen doen in ons hart. Heere, wilt u dan geven wat nodig is deze morgen in het spreken? Laat er zo gesproken mogen worden zoals u dat vraagt. En laten alle woorden in overeenstemming zijn met uw heilig woord. Laten ze het woord van vanmorgen mogen uitleggen, mogen verklaren. En laten ze het woord van deze morgen ook dichtbij de harten van mensen mogen brengen. In die zin ook mogen toepassen. Maar tegelijkertijd bidden we u ook om wat nodig is bij het luisteren naar de prediking. Want als er dan woorden gesproken worden en wanneer ze door uw genade in overeenstemming mogen zijn met uw woord, laat het dan ook zijn dat we alle woorden ter harte zullen nemen. Niet sommige woorden die ons goed uitkomen en die ons wel aanspreken, maar alle woorden. En wat hebben wij daarin nodig, Heere, de leiding en de hulp van uw geest? Zou u die willen schenken vanmorgen? En zou u ons zo willen brengen onder de heerschappij van uw woord, op de kansel en onder de kansel? Heere, gedenk allen die thuis met ons meeluisteren, die zich in verzorgingshuizen bevinden, wil hen opzoeken op de plaats waar ze zijn en waar ze met ons kunnen meeluisteren. En doet u hen ervaren dat u niet aan een plaats gebonden bent. We bidden u dat ook voor degenen die elders verkeren, vanwege vakantie of vanwege het werk. Wilt u hen, Heere, met uw woord opzoeken? Als we u deze dingen vragen en vragen om een zegen over uw woord, dan moeten we voor u belijden, Heere. Wij hebben het niet verdiend dat u die zegen schenkt. Wie zijn wij toch geweest voor u? Wat past het ons dat we ons net als Josia voor u verootmoedigen? Dat we ons vernederen en dat we het voor u belijden. Heere, wij hebben uw grimmigheid verdiend. Maar van dezelfde Josia lezen we ook dat hij toch naar u vroeg. Dat hij toch naar u zocht. Vanuit de nood van zijn leven, vanuit de onwaardigheid, vanuit het feit dat hij het niet verdiend had, vanuit het besef dat hij tegen u gezondigd had, kon hij u toch niet loslaten. En geeft u dat dat mag gelden voor ons persoonlijk. U kent ons ook in onze persoonlijke omstandigheden zoals we hier bijeen zijn. Heere, wilt u treurenden vanmorgen laten merken dat u van hen af weet? Wilt u ze vertroosten? Wilt u bevreesden en bekommerden onder ons ook toespreken vanuit uw woord? Wilt u diegenen die zo gerust kunnen voortleven buiten u, zonder u, ook stilhouden en onrustig maken? Wilt u uw kinderen onderwijs geven en verder leiden op de weg van de genade? Verder leiden op die weg waarin ze steeds meer moeten afleren van henzelf en wanneer ze steeds meer moeten leren hoe een mens zalig wordt met afzien van alles van zichzelf. Heere, wilt u zo uw woord gebruiken vanmorgen? Denkt u aan onze zieken, u kent ze, die te maken hebben met de gevolgen van behandelingen. U kent ze, Heere, die te maken hebben met beperkingen, die misschien ook al zo lang niet in de kerk kunnen zijn, wil u aan hen denken. En wilt u ze genadig zijn en nieuwe krachten en verder herstel geven, dan denken we ook aan onze zuster Landman en aan onze broeder Van Leeuwen. Heere, wil u zich over hen ontfermen. Gedenk ook andere zieken die kuren en behandelingen ondergaan. Wees u, Heere, met onze zuster Van Breugel, sterk ook haar. En gedenk haar met haar man en de kinderen. Wilt u denken, Heere, aan andere zieken van de gemeente? Niet een ieder kan hier genoemd worden, maar u weet van de omstandigheden af, van de spanning waarmee we kunnen wachten op de uitslagen van onderzoeken, van onzekerheid, van pijn en lichamelijke afbraak. Er zijn er onder ons die al zo lang last hebben van pijn en van ongemak. Wilt u ook in die wegen toch geven wat nodig is en ook genade om achter u aan te komen? En boven alles, Heere, wilt u zelf komen in die omstandigheden met uw genadige tegenwoordigheid. We bidden u voor degenen die het psychisch moeilijk hebben en we dragen ook hen hartelijk aan u op. Ontferm u zich over hen. U weet ook hoe zwaar, hoe moeilijk de weg kan zijn, hoe onbegrepen we ons kunnen voelen, hoe ook iedere dag weer een strijd kan betekenen. Maar wanneer u krachten geeft, Heere, en wanneer u ondersteunt, oh, dan kan het toch, al neemt u niet altijd de moeite weg. Waar zou u dan toch willen vertroosten? En dat kunt u doen met een enkel woord, ook wanneer de stof van deze morgen naar de orde van de behandeling niet allereerst een troostende stof zal zijn, al zou u het zo wel kunnen gebruiken, maar u hebt dan een enkel woord uit een van de psalmen of uit een van de dingen die gezegd worden deze morgen of middag genoeg om treurenden te troosten. Heere, we bidden dat van u. We bidden zo of u ook gedenken wil de rouwdragenden. Wees ook met hen, zij die zich alleen weten, zij die treuren over het verlies van een geliefde. Wilt u hem krachten geven? Heere, zo ziet het alles op u. Gedenkt u aan onze jongeren? Wilt u werken met uw geest en hun harten? Wilt u geven dat het woord hen mag aanspreken? O Heere, laat het zo zijn dat ze, net als Josia, ook u mogen gaan zoeken. En laat het zo zijn dat zoekers van u ook het wetboek mogen vinden en dat wetboek mogen gaan verstaan. Gedenk ons zo. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het mag uitgaan. Ontferm u zich over deze wereld in nood. We horen ook in de achterliggende dagen van zulke verschrikkelijke dingen die ons met ontzetting verstel doen staan. Heere, wilt u zich ontfermen? En wilt u geven dat uw woord nog mag doorwerken? Ook onder ons volk, wil ons zo horen en verhoren, niet om iets uit ons, maar om die ene die een volmaakt werk tot stand heeft gebracht, die zijn eigen bloed heeft geofferd, die in de hemel is om altijd voor zijn volk te bidden en die u ook altijd hoort omdat zijn voorbeden rust op volmaakte gronden. Heere, wil ons horen om Christus wil alleen. En doe ons steunen op hem, ook in onze gebeden. Uit genade. Amen. Psalm 102, het 8e en het 7e vers willen we gaan zingen. Reeds verlangen uw knechten haar stenen op te rechten. Elk heeft deernis met haar gruis. Elk toont ijver voor Gods huis. En daarna ook het 7e vers. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed ten perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen, zijn, o God, in het eind geboren, gij zult haar klacht verhoren. 8 en 7 van Psalm 102. Er zijn 3 collecten, eerste voor de eredienst, tweede voor onderhoud, kerk en pastorie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Psalm 106 en daarvan het vierde en het derde vers willen we straks na de prediking zingen. Vers 4, wij hebben God op het hoogst misdaan. En ook vers 3, geef dat mijn oog het goede aanschouw, met welk gij uit uw onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. 4 en 3 van Psalm 106. Het gebeurde, gemeente, vele jaren geleden. In een van de universiteitsbibliotheken was een student op zoek naar wat boeken. En bij het zoeken naar die boeken stuitte hij op een boek van een onbekende schrijver, met een titel die hem toch wel aansprak. En toen hij dat boek uit nieuwsgierigheid opende, vond hij daarin een enorm groot geldbedrag. Met een begeleidend schrijven van de auteur van dat boek, die schreef dat hij niet verwacht had dat er ooit iemand uit de veelheid van alle boeken in de universiteitsbibliotheek naar dat enkele exemplaar van zijn boek zou grijpen. Het was ook het enige exemplaar wat verschenen was onder die titel. En die als een loon na zijn leven voor degene die de moeite nam om dat boek te raadplegen, dat geldbedrag had bestemd. Het is historisch, werkelijk gebeurd. In onze tekst van vanmorgen gaat het ook over de vondst van een boek. Niet een boek van iemand die er bang voor was dat zijn woorden nooit gelezen zouden worden, maar een boek waarvan de schrijver ten diepste de Allerhoogste God, de Koning van hemel en van aarde is. En toch is het ook een boek dat een kostbare schat bevat, al lijkt het daar aanvankelijk niet op. Want als Josia de inhoud van dit boek ter harte neemt, dan lezen we in de Bijbel dat hij zijn kleren scheurt, dat hij in ontzetting neerzit. En toch, de vondst van dit boek, waar het vanmorgen over gaat, het verdwenen wetboek, zal zegenrijke gevolgen hebben in de geschiedenis van Juda. We willen daar met de hulp van de Heere over nadenken. Josia en de vondst van het wetboek. Drie gedachten. Allereerst letten we op de omstandigheden van die vondst. En dan blikken we vanuit onze tekst terug naar vers 8 tot en met vers 13. In hoofdlijnen willen we even letten op die verzen, de omstandigheden van die vondst. Vervolgens vragen we naar de betekenis van die vondst. Wat was het nou precies voor wetboek wat Josia vond? Waarom was dat verborgen? En waarom vindt Josia het dan nu toch? En wat ligt daar voor boodschap in? En tenslotte letten we op de gevolgen van die vondst. Wat brengt de vondst van dit wetboek teweeg in het leven van Josia? Maar eigenlijk zullen we wel zien dat alle navolgende geschiedenissen over Josia te maken hebben met deze verrassende vondst. De laatste keer dat wij hebben nagedacht over het leven van koning Josia, hebben we gehoord hoe hij het land heeft gereinigd van de afgoden. De altaren zijn afgebroken, de houten Asherah-palen zijn omgehakt, de Baalsbeelden zijn aan gruis geslagen. Josia heeft op een buitengewoon radicale manier de afgoden uit het land van Juda en trouwens ook uit het land van Israël weggedaan. En als we vers 8 goed lezen, dan ontdekken we dat Josia daar wel de nodige tijd over heeft gedaan. Vers 8 zegt, in het 18e jaar nu van zijn regering, als hij het land en het huis gereinigd had. En we hebben de vorige keer gehoord hoe Josia in het 12e jaar van zijn regering begonnen is met de reiniging. Maar liefst 6 jaren heeft de koning ervoor nodig gehad om het land van alle afgoden te reinigen. Dat wijst erop, ja, dat het land blijkbaar vol geweest is met afgoden. Dat wijst er misschien ook op dat Josia niet zulke hartelijke medewerking heeft gekregen van de onderdanen in zijn rijk. Want als iedereen van harte had meegewerkt aan het reinigen van het land van die afgoden, dan was alles natuurlijk veel sneller klaar geweest. Maar ook al heeft Josia aanvankelijk een wat eenzame strijd gestreden, toch is hij met de nodige voorzichtigheid, maar ook met het nodige doorzettingsvermogen doorgegaan. Want de afgoden, ze stonden de eer van God in de weg en ze stonden de zaligheid van zijn onderdanen in de weg. En daar was Josia op gericht. Maar als dan na 6 jaar het werk voltooid is, het land is gereinigd van de afgoden, zegt vers 8, en ook het huis, dat wil zeggen de tempel. Ja, dan is er nog een verlangen in het hart van Josia. Want niet alleen moeten land en stad en tempel van de afgoden gereinigd worden, maar de tempel wil Josia vervolgens ook gaan verbeteren, zoals het laatste woord van vers 8 dat aangeeft. Het was alweer heel wat jaren geleden dat de tempel voor de laatste keer gerenoveerd was. En ze was in de loop van de tijd weer in een vervallen toestand terechtgekomen. De stenen lieten los en de houten constructies lieten te wensen over. En we lezen zelfs aan het slot van vers 11 dat sommige koningen van Juda heel bewust de tempel hebben verdorven, schade hebben toegebracht. En als Josia dat ziet, als hij die vervallen toestand van de tempel ziet, dan wil hij die tempel gaan renoveren, zouden we zeggen. Gaan opknappen, gaan herstellen. Waarom? Ten diepste natuurlijk omdat hij de God van de tempel lief had gekregen. En dat wordt eigenlijk heel bijzonder duidelijk als u het slot van vers 8 vergelijkt met het begin van vers 3. Aan het slot van vers 8 wordt gesproken over het huis van de Heere zijn God. En in vers 3, dat is een aantal jaren geleden, toen Josia een jongen van 16 jaar was, toen begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Let u er even op hoe de Heere wordt aangeduid. Eerst de God van zijn vader David. Maar Josia ging hem zoeken. En nu, een tiental jaren daarna, de Heere zijn God. Kijk, we zouden kunnen zeggen, in zekere zin, krachtens het verbond, was de Heere ook al de God van Josia toen hij 16 was. Toen had de Heere zijn beloften ook al aan Josia gedaan. Toen had de Heere ook al recht op de gehoorzaamheid van Josia. Maar dat was toch niet genoeg. Het moest ook persoonlijk worden in het leven van Josia. En dat is gebeurd in de weg van het zoeken van de Heere. En in die weg heeft de Heere zich ook laten vinden. En de God van vader David werd door genade ook de God van Josia. Josia heeft God door genade lief gekregen. En wanneer je God lief krijgt, ja, dan krijg je ook alles lief wat van God is. Dan krijg je zijn woord lief. En dan wil je dat lezen. Dan krijg je zijn dag lief. En dan zie je daar naar uit. dan krijg je zijn wet lief, dan krijg je zijn dienst lief, dan krijg je ook zijn huis lief. Zo was het bij Josia. Hij verlangt om het huis van de Heere te verbeteren. En dan moeten we even opletten vanmorgen, want dat is belangrijk om de echte betekenis van deze gebeurtenis te verstaan. In wat voor tijd dat was. Want Josia leefde in de nadagen van het rijk van Juda. Toen het oordeel over Juda eigenlijk vastbesloten was. Toen de Heere duidelijk had gezegd, ik maak een voleinding met Juda en met Jeruzalem. De stad zal verwoest worden, de tempel zal verwoest worden. Dat had de Heere bij herhaling laten duidelijk maken door de profeten. Jeremia had dat gezegd in de tijd van Josia. Zefanja had het gezegd in de tijd van Josia. En Josia had dat gehoord. De tempel zou verwoest worden, nog enkele tientallen jaren en het zal ook gebeuren. De wolken, als ik het zo zeggen mag, de wolken van het dreigende oordeel van God hingen laag over de stad. En Josia heeft die wolken gezien. En toch is er in zijn hart het verlangen om de tempel van de Heere te verbeteren. Al is het misschien voor enkele tientallen jaren, maar de Heere is het waard. En het volk van Juda zal er zo goed mee zijn wanneer de tempel gebeterd wordt. De dienst van de Heere zal erdoor bevorderd worden. Menselijk gesproken zal de zaligheid van zondaren erdoor bevorderd worden. Dat was allemaal in het hart van Josia. En daarom had hij deernis met het gruis van de tempel. En daarom toonde hij ijver voor Gods huis, zoals we met de woorden van Psalm 102 hebben gezongen. Gemeente, we trekken de lijn door vanmorgen. Wij leven in een tijd, en ik denk niet dat het te somber is om te zeggen, in een tijd waarin de wolken van Gods oordeel laag hangen over ons land, of niet? Om u één voorbeeld te noemen, ik hoorde in de afgelopen week nog van een begrafenisondernemer die een vrouw op bezoek kreeg en die vrouw zei tegen hem, ik wil nog even de laatste dingen met u doorspreken. Het was op een vrijdag en ze zegt, volgende week vrijdag moet u me begraven, want aanstaande maandag stap ik uit het leven. En ik wil nog even met u doorspreken hoe het allemaal gebeuren moet. Dat is, geliefde gemeente, onze tijd. Dat is de stad waarin we wonen. Dat is het land waarin we leven. Dat is waar wij met z'n allen, en het is genade als we ervoor bewaard worden om zo te doen, maar dat is waar we met ons land en volk in terecht gekomen zijn. Zo gaan we om met leven, met genadetijd en met dood. En als het zo is, en dat is maar een enkel voorbeeld. En dat zou met allerlei, u weet misschien nog wel veel sprekender en onthutsender voorbeelden te noemen dan ik vanmorgen. Maar als we die dingen tot ons laten doordringen en we beseffen dat God van de hemel alle dingen ziet. Zou de Heere dan een ledig aanschouwer zijn? Een passieve toeschouwer zijn die dat allemaal maar aanziet en die er misschien een keer afkeurend zijn hoofd over schudt? Of zou het waar zijn dat we ons als land en volk bezig zijn om rijp te maken voor het oordeel van God? Grijp dat u wel eens aan de wereld waarin we leven. En dan niet alleen wat ik ook zo makkelijk doe en u misschien ook wel, dat we ons hoofd een keer over schudden en dat we zeggen het is toch wat. Maar dat het naar binnen slaat en dat je zegt dat is nou de wereld waartoe ik behoor. Dat is mijn land, dat is mijn volk. Maar als het dan zo zou zijn dat de wolken van het naderend oordeel van God laag hangen. Als het zo zou zijn wat de Bijbel zegt, dat het oordeel dan ook niet begint ergens in de kuip, om het zomaar te zeggen, maar bij het huis Gods. Dan toch komt vanmorgen de boodschap van Josia's levensgeschiedenis tot ons om het huis des Heren te verbeteren. Om deernis te hebben met het gruis. Om ijver te tonen voor Gods huis. Dat is dan toch onze roeping. Josia wist wel. Het zal misschien geen 100 jaar meer duren. Maar in de jaren die God nog geeft, moet de dienst van de Heere doorgaan. Moeten mensen vergaderd worden onder het woord van God? Moeten mensen in de tempel kunnen komen om de bediening der verzoening te zien? Om het bloed te zien druppen dat heen wijst naar het bloed van de Heer Jezus Christus dat reinigt van alle zonden? Dat was de ijver van Josia. En is er iets van die ijver en van die liefde bij ons? Wel, zo gaat Josia dan de tempel verbeteren. En het voert te ver om daar heel veel over te zeggen. Ik stip maar kort 3 dingen aan. Het eerste is dat bij die verbetering van de tempel allerlei mensen worden ingeschakeld. U moet dat nog maar eens voor uzelf doorlezen, maar mensen met heel verschillende gaven. Ik lees over een hoge priester, over een schrijver, maar ook over bouwlieden en werklieden, timmerlieden en metselaars zouden we zeggen. Ik lees over lastdragers, dat waren mensen die, nou ja, die zware lasten droegen, allerlei bouwmateriaal aandroegen. Ik lees over portiers in vers 13 en over schrijvers en ambtlieden. Mensen met allerlei gaven besteden die gaven ook in de dienst van de Heere. En de vraag die u en die jij jezelf stellen moet is de vraag: welke gaven heb ik van de Heere ontvangen? En hoe zou ik daar nu ook de Heere mee kunnen dienen? En voor de dienst van de Heere nuttig kunnen zijn? Allerlei mensen. Maar er zijn ook genoeg middelen, dat is het tweede wat ik even aanstip, omdat de kroniekenschrijver daar ook nogal wat nadruk op legt in vers 8 tot en met 13. Daar lezen we over, u vindt dat in vers 9, over geld dat in de tempel gebracht is. De levieten hebben er zorg voor gedragen dat dat geld werd ingezameld en dat mensen uit het 2-stammenrijk en ook uit het 10-stammenrijk geld gaven voor de verbetering van de tempel, voor de dienst van de Heere. De Heere heeft, gemeente, de harten van mensen geneigd, zoals hij dat vandaag nog doet. En dan, en dat is het derde en het laatste wat ik even aanstip, ja, dat is dat er ook muziek heeft geklonken op de bouwplaats in Jeruzalem. Kijkt u maar aan het slot van vers 12, daar wordt gesproken over levieten die aangesteld waren om het werk voort te drijven. En dan staat er, die levieten waren alle verstandig op instrumenten van muziek. Dat wil hier zeggen dat tijdens de werkzaamheden aan de tempel, die herstelwerkzaamheden, de levieten ook hun lofzangen Israëls, hun psalmen ten gehore hebben gebracht. Dat ze hebben gezongen en dat ze hebben gespeeld op hun instrumenten. Om de Heere te eren, om de Heere dank te bewijzen voor het feit dat onder de laaghangende wolken van het oordeel toch de bouw van de tempel en het herstel van de tempel mocht doorgaan. Om ook de bouwers aan de tempel te herinneren aan het geestelijke karakter van hun werk. Er was muziek op de bouwplaats. Vlak bij de pastorie is er ook een bouwplaats. Ik loop daar wel eens langs. Daar klinkt hele andere muziek. U kunt zich dat wel voorstellen. Maar het stelt ons voor de vraag, een hele praktische vraag. Wat klinkt er eigenlijk voor muziek op ons werk? Ik zeg niet dat je daar altijd zo makkelijk invloed op hebt. Ik weet ook dat er mensen kunnen zijn die het moeilijk kunnen hebben met datgene wat ze iedere dag tegen hun zin en tegen hun principe toch moeten aanhoren. Mensen die hun ziel moeten kwellen. Maar wat voor muziek klinkt er, jonge mensen, in onze vrije tijd, tijdens ons werk? Hoe gebruiken wij de gave van de muziek die de Heere schonk? Wel, dat zijn de omstandigheden van de vondst, want het is tijdens dit herstelwerk aan de tempel dat men een verrassende vondst doet. En we komen bij onze tweede gedachte en bij vers 14. Als ze het geld uitnamen dat in het huis des Heren gebracht was, vond de priester Hilkia het wetboek des Heren gegeven door de hand van Mozes. Misschien wel precies op het moment dat het geld uit de tempel werd gehaald, of in ieder geval in de tijd dat het geld uit de tempel werd gehaald om materialen te kopen, doet de hoge priester Hilkia een verrassende vondst. Dan vindt hij, we stellen ons voor, ergens in een hoek tussen allerlei andere materialen en spullen, dan vindt hij daar een oude boekrol. En hij neemt die boekrol in zijn hand en hij rolt hem uit. En hij ziet, dat is het wetboek des Heren. Maar de woorden die op die boekrol te lezen zijn, ja, die zijn hem eigenlijk helemaal niet bekend. Het zijn onbekende woorden. Dat is wat er gebeurt volgens vers 14. En we vragen ons af, wat is dat precies voor een boek geweest? Wat wordt er bedoeld met het wetboek des Heren? Sommigen van u denken misschien aan de 10 geboden, dat is toch de wet van de Heere, maar die wordt hier niet bedoeld. Die was ook nog wel zo beknopt dat ze in de tijd van Josia bekend was. Wat hier bedoeld wordt is, daar zijn de uitleggers van de Bijbel het eigenlijk allemaal wel over eens, dat is het boek Deuteronomium geweest. 5e Bijbelboek. Dat is ook een boek dat door de hand van Mozes gegeven is. Het is, en daar moet ik dan vanmorgen even iets over zeggen, het is eigenlijk één lange afscheidstoespraak geweest van Mozes tot het volk. Deuteronomium. Mozes is gekomen met het volk aan de grens van het beloofde land. Het volk zal straks naar binnen gaan. Mozes moet achterblijven. En dan houdt Mozes een lange afscheidstoespraak waarin hij het volk gaat herinneren aan de trouwe zorg en aan de leiding van de Heere tijdens de woestijnreis. En niet alleen dat, maar Mozes gaat ook de wet die de Heere gegeven had nog eens een keer in herinnering roepen van het volk. Voor de 2e maal klinkt de wet. Dat is ook de letterlijke betekenis van het woordje Deuteronomium, 2e wet. Voor de tweede maal klinkt de wet. En dan laat Mozes niet alleen aan het volk horen wat de Heere in die wet vraagt, maar dan laat hij ook klinken hoe de Heere zijn zegen belooft aan een volk dat hem aanhangt, hem zoekt, hem dient. Maar hoe de Heere ook de vloek voorhoudt, de vervloeking voorhoudt aan een volk dat hem verlaat. En u herkent dat misschien wel, want dat zijn heel bekende woorden. Dan zegt Mozes op een bepaald moment dat hij het volk de zegen en de vloek heeft voorgehouden. Het leven en de dood. Wel, dat is het boek wat hier gevonden wordt. Deuteronomium, het boek van de wet, het boek van de zegen en van de vloek, het boek van de twee wegen. Waarom was dat boek kwijtgeraakt? Waarom was dat boek verborgen? Waarom wordt het hier gevonden en is het zo'n verrassende vondst die de mensen hier doen? Wel, daar zijn verschillende opvattingen over, maar de meest waarschijnlijke opvatting is wel dat ergens in de tijd dat een van de goddeloze koningen over Juda regeerde, dat boek eenvoudigweg vergeten is. Dat het in de tempel kwijtraakte. Dat de mensen er geen erg meer in hadden dat dat boek ook nog bestond. Het raakte in het vergeetboek. Of, erger nog, dat een van de goddeloze koningen in zijn haat tegen het woord van God en in zijn weerzin tegenover dat woord, ja, de boekrollen van onder andere Deuteronomium maar heeft verstopt en ergens achteraf heeft neergelegd, zodat er niet meer acht op gegeven zou worden, zodat die woorden niet meer zouden klinken. Kijk, en dan ligt er in ons tekstgedeelte van vanmorgen een heel concrete vraag. Zou het kunnen dat de Bijbel in uw leven, in jouw leven, een vergeten boek is geworden? Een verwaarloosd boek is geworden? Een boek dat u nog wel leest aan tafel. Een boek waaruit u nog wel hoort op de zondag. Maar persoonlijk lezen en de Heere persoonlijk zoeken in zijn woord, dat schiet erbij in. En van lieverlee is het boek van Gods woord een boek geworden dat ergens in een hoek ligt. In de hoek van uw leven, op de achtergrond, verborgen, vergeten. Of is het misschien wel zo dat er in je leven een moment gekomen is, of in uw leven een moment gekomen is, dat je de Bijbel aan de kant hebt gelegd. Zoals die koningen dat misschien ook wel hebben gedaan. Dat er een moment kwam dat je zei, en hoe oud was je, misschien wel 12 of 13. En nou lees ik de Bijbel niet meer. Op je 12e een Bijbel gehad, van de zondagschool misschien. En er nog wat in gelezen, maar 13, 14, nee, dat doe je niet meer. En je legt het aan de kant. De Bijbel wordt een vergeten boek. Of er gebeurde in uw leven erge dingen. En u raakte teleurgesteld in de leiding van de Heere. En de Bijbel ging aan de kant en de Bijbel werd een verwaarloosd en een vergeten boek. Als dat nou vanmorgen zo is, zou de Heere dan met de prediking van het woord van vanmorgen niet de bedoeling hebben dat dat boek weer open gaat in je leven? Dat je het weer ter hand neemt. Dat je het weer gaat lezen. Omdat daar woorden in staan van eeuwig leven. De Heere zegt het in zijn woord, zoek mijn aangezicht gedurig. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Gij hebt het profetische woord dat zeer vast is en ge doet wel, je doet er goed aan als je er acht op geeft, als op een licht schijnend in de duistere plaats van je leven en in de duistere plaats van je hart. Misschien, dat is nog weer een andere mogelijkheid die uitleggers hebben aangedragen, is het ook zo geweest dat de haat van de goddeloze koningen vroeger in Juda zo groot was tegen het woord van God, dat ze dat woord van God letterlijk wilden verwoesten, wilden verbranden, wilden vernietigen. En dat er toen een vrome, godsdienstige priester is geweest, die in ieder geval deze boekrol heeft gered van de vernietiging. En er is een oude Joodse geschiedenis die vertelt dat die priester deze boekrol heeft verborgen onder een stapel stenen. En dat ze nu weer ontdekt werd. Maar hoe het ook zij, en daar moeten we vanmorgen op letten, God zorgt ervoor dat dit woord, dit wetboek, dat zo lang kwijtgeraakt was, dat zo lang vergeten was geweest en verwaarloosd was geweest, dat dit wetboek weer gevonden wordt. De Heere zorgt ervoor dat Josia, die de tempel ging herstellen, dit wetboek vindt. Sommigen zeggen, als een loon voor het feit dat hij de Heere ook in deze dingen gezocht heeft. Maar dan wel een wonderlijk loon, gemeente. Want aanvankelijk maakt dat wetboek Josia niet gelukkig. Uiteindelijk blijkt het wel tot eeuwige zegen te zijn. Maar aanvankelijk maakt het Josia niet gelukkig, maakt het hem, om even terug te komen op dat voorbeeld helemaal aan het begin van de preek, maakt het hem niet rijk, maar maakt het hem arm. En als we dat bedenken en vanmorgen even overdenken, ja, dan ligt er in onze geschiedenis ook nog een onderwijzende les voor het geestelijke leven. Want hoe is dat bij Josia begonnen? Josia was 16 jaar toen hij de Heere begon te zoeken. Toen hij iets heeft gezien bij het licht van de Heilige Geest, van de ongenoegzaamheid van deze wereld, van het kwaad van de zonde en van de waarde van de dienst van God. Toen hij er iets van ging zien, hoe waard de Heer het is om gezocht en gediend te worden. En zijn hart ging naar de Heere uit en Josia heeft gezien, ik ben God kwijt. En ik heb hem nodig, hij moet mijn leven vervullen. Josia begon de Heere te zoeken. Dat was het eerste wat we zagen in het leven van Josia. En toen, na verloop van tijd, en ik besef dat gebeurde in het volksleven van Juda, maar daar ligt toch wel een les in, toen ging hij de afgoden uitroeien en wegdoen. Toen ging hij reformeren, zouden we zeggen. Toen ging de ene na de andere zonde het land uit. En is dat niet vaak zo dat dat gebeurt in het leven van een mens die de Heere gaat zoeken en die iets gaat zien van zijn schuld, maar ook van de waarde van de dienst van de Heere? Dat je je leven gaat proberen op te knappen. Dat je gaat breken met bepaalde zonden. En zeker als je vroeger een slordig leven had. Als er in je lectuurmand van allerlei dingen lagen die niet deugden. Als je allerlei muziek draaide. Of allerlei dvd's en films bekeek en noem maar op. Ja, dan ga je daarmee breken en dan ga je dat wegdoen. Toch? Dat is toch wat de Heere vraagt. En hij gaat dan toch ook wegen op je hart. En dan komt het ook voort vanuit de liefde. Dan zeg je, ik wil het niet meer. Dan wordt het niet meer dit mag niet of dat mag niet, maar dan wordt het uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot, nog nooit verdriet gedaan. Maar als je dan in die weg van reformeren het wetboek tegenkomt. Het wetboek. Dat wetboek, en dan bedoel ik niet specifiek Deuteronomium. Maar de wet van de Heere die je echt wel kende. Die je misschien wel uit je hoofd kon opzeggen. Maar die je gaat aanklagen. En gaat beschuldigen. Dat is wat er bij Josia gebeurt. Kijk, we lezen zo tegen het einde van onze tekst dat, en eigenlijk vinden we dat al in vers 14, dat Hilkia het wetboek vindt en dat hij dat geeft aan Safan de schrijver. En Safan de schrijver gaat met dat wetboek naar de koning en die gaat dan, u leest dat in vers 18, hij gaat daaruit voorlezen en Safan las daarin voor het aangezicht van de koning. Dus daar zit Josia op zijn troon en Safan die zit ervoor met die boekrol in zijn hand en die begint te lezen. Het ene na het andere woord van het boek Deuteronomium. Over Gods leiding tijdens de woestijnreis. Over Gods wet. Over Gods zegen. Over Gods vervloeking. Maar er is eigenlijk maar één ding wat Josia hoort. En dat is, dat blijkt ook uit het vervolg van de tekst. En wat we een volgende keer nog willen overdenken, dat is, ja, dat de Heere veel meer vraagt. Dat de Heere alles vraagt. En dat Josia en de anderen het hem niet hebben gegeven. Om het nog duidelijker te zeggen, vers 25, daar leest u over het feit dat het volk de Heere had verlaten en andere goden gerookt hadden en hem tot toorn hadden verwekt. En eigenlijk vooral vers 24 daarvoor, al de vloeken die geschreven zijn in het boek dat men voor het aangezicht van de koning van Juda gelezen heeft. Al de vloeken, dan wordt bedoeld al de vervloekingen die er in dat boek Deuteronomium te vinden waren. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Dat is zo'n tekst die Josia heeft gehoord. En dat is eigenlijk wat hem bijblijft. Dat is wat bij hem naar binnen slaat. Ja, Josia, maar staat er dan ook niet wat anders in Deuteronomium? Het ging toch ook over de leiding en de zorg van de Heere? Jazeker, en dat heeft Josia toch niet zo opgemerkt. Ja, maar Josia, het gaat toch ook over de zegen die de Heere wil geven, over de gehoorzaamheid van zijn wet. En je hebt toch heel wat gedaan en je hebt het land gereinigd en je bent bezig met het herstel van de tempel. Maar nee, Josia krijgt met de wet van God te maken, met de eis van God te maken, met de gerechtigheid van God te maken. En als een mens, en dan trek ik de lijn maar door, als een mens in zijn leven daarmee te maken krijgt, dan hoort hij de vervloekingen over zijn leven. Dan kan het best zijn dat er allerlei troost klinkt in de preek. En dat een ander misschien getroost wordt door zo'n preek, maar je gaat zelf ongetroost over de wereld. Je hoort een woord dat je aanklaagt en dat je beschuldigt en dat de vervloekingen over je uitspreekt. En het laat je niet onbewogen, zoals het Josia niet onbewogen liet. Maar Josia, hij pakt zijn koninklijke kleed en hij scheurt het aan tweeën als teken van zijn gescheurde hart. Want deze dingen, ze treffen hem in zijn hart. Ja, de Heere zegt later dat hij heeft gezien dat Josia's hart week geworden is. Gevoelig geworden is. Aangedaan is. En de Heere zegt later dat hij gezien heeft hoe Josia voor zijn aangezicht heeft geweend. De woorden van de wet, ze plaatsen Josia in het gemis. In de nood. En ze maken hem tot een vervloekt mens in de beleving. Dat is wat er gebeurt wanneer de Heere een mens het wetboek laat vinden, ook vandaag. En er kunnen er andere tijden geweest zijn in je leven, tijden zoals Josia ze kende, dat je de Heere mocht zoeken en dat je je aangetrokken wist door de dienst van de Heer en dat je iets zag van de rijkdom van zijn dienst. Maar dat er tijden komen dat je alleen maar je eigen armoede overhoudt. En een wet overhoudt die je veroordeelt en die je aanklaagt en die je vervloekt. En eindigt het daar dan mee? Nee. Want dan lees ik. En dat is iets schoons, als ik het zo zeggen mag, iets moois. En dat is ook het laatste, vers 21. Dan lees ik dat Josia enkele belangrijke hovelingen bij elkaar roept. En dat hij zegt, gaat heen, vraag de Heere voor mij en voor het overgeblevene in Israël en Juda over de woorden van dit boek dat gevonden is. Want de grimmigheid van de Heere is groot die over ons uitgegoten is, omdat onze vaders niet hebben gehouden het woord des Heeren om te doen naar al hetgeen dat in dat boek geschreven is. Hoort u hoe Josia dat woord naar zich toe krijgt, maar hoort u ook hoe hij dan zegt, nu blijft er nog maar één weg over. En dat is om die God tegen wie wij gezondigd hebben, op wiens vervloekingen wij recht hebben en wiens oordeel wij verdiend hebben, om die God toch te gaan vragen. En dan staat er letterlijk in het Hebreeuws zoeken. Precies datzelfde woord waar het in het leven van Josia mee begon. Toen begon hij de Heere, de God van zijn vader, te zoeken. Gaat heen om de Heere te zoeken. En dan neem ik in gedachten met u nog één stap verder. Dat is weerklank geweest, weet u waarvan? Van het woord. Van het woord dat in de tijd van Josia gepreekt werd door Zefanja. Want Zefanja was profeet in de eerste jaren van Josia's regering. En dan lees ik in Zefanja 2, het derde vers. Zoek de Heere, alle gij zachtmoedigen des lands, die zijn recht werken. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heren. Daar zegt Zefanja aan de ene kant, het oordeel is vastbesloten over Juda en over Jeruzalem. En toch, zoek de Heren. Misschien zult ge verborgen worden voor Gods toorn. Zou het niet dat woord geweest zijn dat vruchten draagt in het leven van Josia? Zou het niet dat woord zijn waaraan Josia zich heeft vastgeklampt en op grond waarvan hij het zegt tegen zijn vijf hovelingen, ga heen, zoek de Heere voor mij En reken erop dat Josia zelf in de tempel, in het paleis ook de Heere heeft gezocht, in het gebed. Maar zoek de Heere voor mij en voor het overblijfsel van Juda. Want wie weet, al is het oordeel uitgesproken, wie weet, God mocht zich wenden. Misschien zullen we verborgen worden voor het oordeel van de Heere. Misschien zullen we ontkoming vinden. En zo nemen we, gemeente, vanmorgen in gedachten van Josia afscheid. Zijn kleren gescheurd, zijn ogen betraand, zijn hart bevend voor het woord van God. En zijn hand die toch niet aflaat om de Heere te zoeken. Zijn hart dat gespannen wacht op het spreken van de Heere in de nood van zijn leven. Zo nemen we afscheid van Josia deze morgen. Zo hebben we het portret getekend van Josia. Dit was de vrucht van de prediking van Zefanja. En dit was de vrucht van de klanken van het wetboek. En wat is ons portret? Wat is uw portret van morgen? En mijn portret? Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wil uw woord zegenen. Past u het toe. U die de God van Josia bent, u hebt aan een enkel woord genoeg. Brengt u ons vanmiddag samen, als dan het sacrament van de heilige doop bediend zal worden, naast dat uw woord bediend wordt, schenk ook dan alles wat nodig is. Bewaar ons over de wegen, vergeef genadig al het zondige, al het gebrekkige van deze dienst. En zegen uw woord om Christus wil. Amen. Psalm 119 vers 84 is de slotzang. 119 vers 84. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.